Goedemorgen, broeders en zusters. Ik was al van tevoren ingelicht en gezegd van nou broeder, u moet dan en dan bij ons spreken. Maar er zullen er wel niet veel zitten, een man of 30. Nou, het geloof van Ab is wel beschaamd, hè? Ja. Maar goed, ook al waren er maar 30, dat maakt niet uit. Want we komen hier vanmorgen om de Heer te ontmoeten. En ook met z'n tweeën kun je Bijbelstudie doen, toch? He? Ja, dus we zitten niet altijd in de aantallen. Ik ga met u lezen uit de Petrusbrief. Eén Petrus 1. En ik begin bij het 17e vers. Eén Petrus 1 vanaf vers 17. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in de vreze de tijd uw vreemdelingschap, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Tot zover. Het zijn maar een paar versen, maar er staan wel geweldige dingen in. Want was het geweldig als wij zo vanmorgen hier mogen samenkomen, dat we dan mogen weten vanuit het woord van God, dat wij vrijgekocht zijn, en dan niet door vergankelijke dingen, staat er, zilver of goud, maar door het kostbare bloed van het lam. Een vlekkeloos, een onberispelijk lam. Daar mankeerde dus niets aan. Dat was dus volmaakt. En verder staat er, en ik vind dat toch wel heel indrukwekkend, als je daarover na gaat denken, dat er staat in vers 20, hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld. Dat is, als u het mij vraagt, een indrukwekkend vers. Hij is van tevoren gekend, dus dat lam, hè, waar we het over hebben, dat lam was al gekend van voor de grondlegging der wereld. Die uitdrukking voor de grondlegging der wereld, die komen we 3 keer tegen in het Nieuwe Testament. De eerste keer vinden we dat in het Johannesevangelie, in Johannes 17, vers 24. Johannes 17, vers 24, waar staat: Vader, gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Dat was de eerste keer in het Nieuwe Testament. De tweede keer dat we die uitdrukking tegenkomen, dat is in de Efezebrief. Alleen dan wordt het gezegd in verband met de gemeente, het lichaam van Christus. En dan zegt de apostel Paulus dat wij in hem uitverkoren zijn van voor de grondlegging der wereld. Ook een hele bijzondere gedachte overigens. En de derde keer, en die hebben we dan gelezen in de Petrusbrief, dat het lam gekend was van voor de grondlegging der wereld. Hij was voorgekend. Daar staat het woordje oro en gnosis. En gnosis, dat weet u misschien wel, dat is kennis. Voorkennis. Het lam is voorgekend. Als je daar dus over nadenkt, dan wil dat dus eigenlijk zeggen dat het lam al geslacht was van voor de grondlegging der wereld. Voor enkele weken terug zult u allemaal ongetwijfeld stil hebben gestaan bij het paasfeest. Goede Vrijdag, het lijden, het sterven. En heeft u inderdaad nagedacht over dat lijden, over dat sterven? Op die heuvel daar ginds stond een ruw houten kruis en aan dat kruis hing de Zoon van God, het Lam van God. Maar hier staat, hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld. Je kunt dat ook vertalen met de nederwerping der wereld. Heeft dus te maken met datgene wat in het verleden gebeurd is met deze wereld. De wereld die destijds gekomen is in een toestand, ja, waarin hij vandaag nog altijd verkeert. Een gevallen wereld. Een gevallen schepping. En voor die nederwerping der wereld was die voorkennis van God er al. Dat betekent dus dat in de geschiedenis is het dan enkele duizenden jaren later dat het lam daadwerkelijk geopenbaard is of werd. Zoals Johannes ook schrijft, hè, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En de Hebreeën schrijver zegt in hoofdstuk 4 vers 3 dat Gods werken zijn al sinds de grondlegging der wereld voltooid. Gods werken zijn al sinds de grondlegging der wereld voltooid. Gereed. Misschien kunnen we daar eens een streep onder zetten vanmorgen. Want dat wil zeggen, broeders en zusters, dat voordat de zonde zijn intreed deed in deze wereld, moet je dus voorstellen, ja, dat kun je niet, maar moet je voorstellen dat voordat de zonde in de wereld kwam, was het lam in de voorkennis van God al geslacht. Ik denk dat het hele bijzondere gedachten zijn. Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld. En voordat de zonde zijn intrede deed in deze wereld, was het lam dus al in de voorkennis van God geslacht. Wij mochten willen dat dat in ons eigen leven ook zo werkte. Maar ja, dat is niet het geval. Maar bij God is dat wel zo. Want dat betekent dus dat de oplossing er al was, voordat het probleem zich aandeed. Nou, dat lukt mij niet. Bij mij is het zo dat er vaak eerst problemen komen, en dan moet ik nog maar een keer zien of er een oplossing te bedenken is. Maar bij God is het andersom. Voordat de zonde zijn intrede deed, was de oplossing al bekend bij God. En dat raakte mij toen ik deze tekst aan het overdenken was. Hij was tevoren gekend voor de grondlegging der wereld. Ja. God had dus de oplossing al klaar liggen voor dat wat later ging gebeuren. Alles was dus al in kannen en kruiken, zoals wij dat dan zeggen. En wij zijn hier vanmorgen bij elkaar, een geopende Bijbel, we denken na over de persoon van de Heer Jezus. Ook in liederen kwam het naar voren, zijn lijden, zijn verzoenend sterven. Liefde, was het onuitputtelijk? Nou, inderdaad, hoe groot is die liefde van God voor u en mij? Zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. En dan denken wij nu misschien in gedachten terug aan die gebeurtenis die 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Daar kwam dan een einde aan het lijden, aan het sterven van de Heer Jezus. Maar weet u, die lijdensweg van de Heer Jezus, die begon al veel eerder. Die begon al veel eerder. Wij lazen hier dat het lam dat gekend werd voor de grondlegging der wereld. Ja. Voor de grondlegging der wereld. Heel de weg die God gegaan is vanuit dat verre verleden, vanuit dat eerste begin, ja, dat leidde uiteindelijk naar die heuvel Golgotha. En dat was de weg van het lijden. En wat je hier dan ook uit leert is dat alles in de heilsgeschiedenis gebeurt naar de raad en naar de voorkennis van de Heere God. En ook dat is een belangrijke gedachte. Dat alles dus gebeurt in de geschiedenis naar de raad en naar de voorkennis van God. Want dat betekent bij hem gaat er nooit iets mis, broeders en zusters. En het is ook goed om die gedachte, denk ik, mee te nemen als je een kind van God bent. Als je weet dat je het eigendom bent van de Heer Jezus Christus. Want u en mijn weg gaat door het leven heen en die weg kent allerlei kronkels, bergen en dalen. En hoe vaak hebben wij niet de gedachte dat het helemaal misgaat? Of dat er van alles mis is? Maar bij God gaat er nooit iets mis. Nee. God ziet geen afslag over het hoofd. De Heere God kent elke berg en elke heuvel en elk dal. God weet alle dingen. En wat zo prachtig is dat het lam smetteloos en onbevlekt al voor de grondlegging der wereld, dat de Heere God dus in de geschiedenis van de wereld, van deze wereld, in deze tijd, dat het allemaal bij hem bekend was. En de Bijbel openbaart ons dat ook vanmorgen. Kijkt u maar eens in Genesis 22. In Genesis 22. Want daar worden wij eigenlijk al bepaald bij het Lam van God. In Genesis 22, u kent de geschiedenis, maar daar wordt in de Bijbel voor het eerst gesproken over een lam als brandoffer. En dan lees ik in Genesis 22 vers 7, Genesis 22 vers 7, toen sprak Isaak tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader, en deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. En zo gingen die beiden tezamen. Hier wordt voor het eerst in de Bijbel gesproken over een lam als brandoffer. En dan vraagt Isaak, waar is het lam? En dan zegt Abraham, de Heere zal voorzien. Ja. Dat is ook een van de namen van de Heere God. De Heere zal voorzien. Yahweh zal voorzien. En Abraham, hij geloofde dat, broeders en zusters. En hij leefde daarin. En hij maakte zich in dat opzicht dan ook geen zorgen, blijkt uit deze geschiedenis. Want hij wist dat zijn leven en het leven van zijn zoon in de hand van God was. Hij wist, de Heere zal voorzien. Ja. En de Heere heeft voorzien. Want als dan dat moment aanbreekt en Abraham heft zijn hand op en wil zijn kind, zijn zoon, doden, dan grijpt God in. Dan voorziet God in een lam ten brandoffer. Want dan blijkt dat daar een ram met zijn hoorn in het struikgewas vastzit. En in plaats van Isaak wordt dat lam, die ram, geofferd. God voorzag in datgene wat nodig is. Nou ja, we voelen natuurlijk wel aan dat datgene wat hier heeft plaatsgevonden, waarin de Heere voorzag op de berg Moria, dat dat ook een machtige heenwijzing is naar die andere berg in de Bijbel, andere heuvel, namelijk Golgotha. Ik vind dat ook mooi, dat valt mijn oog nu net op, want ik heb dat onderstreept in mijn Bijbel, dat er staat toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. Op de derde dag. Misschien heb ik er in het verleden wel eens een keer over gesproken hier over de derde dag. Maar zoekt u voor de aardigheid maar eens op in de Bijbel waar overal over de derde dag gesproken wordt. En dan zult u zien dat het altijd te maken heeft met opstanding. Met wedergeboorte. Met nieuw leven. Abraham en Isaac, ze gingen op weg en hij zag na de derde dag. En wat gebeurde daar? Nou ja, daar kreeg hij als het ware zijn zoon terug als uit de dood. Opstanding. Ja. Hebreeënbrief spreekt daar ook over. Hè? Dat Abraham geloofde dat God bij machte zou zijn om inderdaad zijn zoon uit de dood te doen opstaan. Ze liepen hier en op de derde dag sloeg hij zijn ogen op en zag in de verte. Overal in de Bijbel heeft het te maken met opstanding. Je ziet dat ook bij de Heer Jezus natuurlijk, die opstaat op de derde dag. Je ziet dat ook bij de schenker en de bakker, als die in de gevangenis hebben gezeten. Als het ware dood en begraven in de grond. En op de derde dag werd de schenker weer verhoogd. Geweldig beeld van opstanding. En hier zien we dus dat God voorziet. De Heere voorziet, zegt Abraham tegen zijn zoon. Een geweldige heenwijzing naar het Lam van God. Wat al voorgekend was van voor de grondlegging der wereld. Ja. Hier gebeurde het op de berg Moria. En later liet God zijn ogen op een andere berg vallen. Namelijk Golgotha. Waar de zoon als het Lam van God wordt geslacht. Waardoor de Heere voorzien heeft. In Exodus 12, we zijn toch in de buurt, dat leggen we er even naast. Want dan komen we bij de uittocht van het volk uit Egypte. En in die gelegenheid, bij die gelegenheid, stelt de Heere God het Pascha in. En een paar dingetjes wil ik daarvan zeggen. In Exodus 12, ik begin te lezen in het vijfde vers. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij diezelfde nacht eten, ze zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden, rauw of gaar gekookt, in water zult gij het niet eten, slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen, en wat er van overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En aldus zult gij het eten, uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten, uw staf in de hand, overhaast zult gij het eten, want het is een Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, die in het land Egypte slaan, en aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen. Ik de Heere, en het bloed zal u dienen als een teken aan het huizen waar gij zijt, en wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Geweldige geschiedenis. Petrus die sprak, en dat hebben we gelezen vanmorgen, over een vlekkeloos en onberispelijk lam. En ook hier worden wij bepaald bij dat lam dat voorgekend was van voor de grondlegging der wereld. Dat lammetje dat moest in huis gehaald worden. En dat moest dan bewaard blijven daar tot de 14e dag. Of op de 10e dag moest het in huis genomen worden. En op de 14e dag moest het geslacht. En in die tussenperiode kon men dus zien of het lam dat in huis was, of het wel gaaf was. Of het niet kreupel was. Of enig gebrek had. Het moest volkomen gaaf zijn. God legt daar heel duidelijk de nadruk op in deze geschiedenis, ja. En dan moet dat lam geslacht, het bloed aan de deurpost en ook de wijze waarop het gegeten moest, wordt hier allemaal verteld. En dan aan het eind lazen wij dat dan het oordeel komt over Egypte bij de eerstgeborenen en daar waar niet het bloed aan de deurpost was gestreken. Ja. De Israëlieten, die hadden het bloed aan de deurpost. En daardoor werden zij vrijgesteld van het oordeel. Als ik het bloed zie, zegt de Heere, dan zal ik aan u voorbij gaan. En het is zo mooi dat de Heere God met deze geschiedenis eigenlijk een nieuwe fase begint in de heilstijd. Want het moest gebeuren, staat hier in dit gedeelte, op de maand Nisri. In de maand Nisan. En voor Israël begon de maand Tisri. En dan verandert God dat naar de maand Nisan. En dan zegt God, vanaf de eerste van de maand Nisan, kwam er dus een nieuwe jaartelling. Een nieuw begin in het heilsplan van God. Een nieuwe fase. Ja. Dat gewone burgerlijke jaar van Israël, dat begon in Tisri en dan moest dat veranderd worden naar de maand Nisan, een nieuwe jaartelling. En dan wordt dat lam geslacht. Ja. Volkomen gaaf, geen enkel gebrek. Waarom niet? Nou ja, mag duidelijk zijn, omdat het natuurlijk een type is van de Heer Jezus Christus. Van het lam van God, het lam met een hoofdletter. En ook hij was volmaakt, volkomen gaaf. Het is zelfs zo dat als hij daar hangt aan dat kruis, dan lezen wij in het evangelie dat bij de twee medegekruisigden werden de beenderen gebroken, maar niet bij de Heer Jezus. Nee, niet bij de Heer Jezus. Hij bleef volkomen gaaf, volmaakt. En ook daarmee ging het schriftwoord in vervulling. Het bloed aan de deurpost. Ze schuilden achter het bloed. Dat zie je ook in de geschiedenis bij Rahab. Hè? Als daar die verspieders komen, dan moet Rahab, die moet een koord buiten het raam hangen. Zodat het vanaf de andere kant zichtbaar was. Zij schuilde achter dat scharlakenrode koord. En Israël die schuilt hier achter het bloed wat gestreken was aan de deurpost. Dat was hun bescherming. Als ik het bloed zie. Wat geweldig, broeders en zusters, ook vanmorgen, als wij hier samenkomen, dat God u en mij ziet achter het bloed van het lam. Dat wij daar achter mogen schuilen. Ja. Dat God niet meer onze zonde ziet. De apostel Paulus zegt dat hij het bewijsstuk van onze zonden is uitgewist doordat hij het aan het kruis heeft genageld. Ik vind dat eigenlijk elke dag van mijn leven weer een geweldig woord van God. Dat je daaruit mag leven, dat je dat zo mag zien, zo mag beleven. Dat het bewijsstuk van uw en mijn zonde is uitgewist. Ja. Want dat wil zeggen dat God ons niet meer kent naar onze oude mens. Nou, ik moet zeggen, dat doet mij deugd. Ja. Want die oude mens van u en mij, die brengt niet zoveel goeds voor. Hè? Sterker nog, die kan maar één ding. En dat is zondigen. En dat zal ook blijven totdat we onze laatste adem uitblazen. Dat is die ik ellendig mens waar Paulus over spreekt in de Romeinenbrief. Alleen God kent ons niet meer naar die oude mens. Het bewijsstuk is uitgewist. Wij mogen schuilen achter het bloed van dat volmaakte lam. Dat al gekend was van voor de grondlegging der wereld. Apostel Paulus zegt dat hij heeft ons heilig en onberispelijk voor hem gesteld. Ja. Nou, dat zijn Maar zijn er geen onbekende teksten die ik noem? Maar toch goed om daarbij vernieuwing bij bepaald te worden. Dat God u en mij ziet als heilig onberispelijk. In de Zoon. Omdat wij schuilen achter dat bloed. God kent ons niet meer naar onze oude mens. Het is ook een belangrijke gedachte ook naar elkaar toe. Om elkaar ook zo proberen te zien. Hoe vaak gebeurt het niet dat je met mensen in gesprek bent en dan krijg je het over de een of de ander. Ja, maar je past wel op met hem, want toen en toen weet je wel. Ja. En zo is men aan het vissen in het leven van de ander, de zonde van die ander, terwijl het voor God is weggedaan. En zo mogen ook wij elkaar zien. Ga niet wroeten in elkaars zondige leven of zo. Nee, zie elkaar ook als, zoals God ons ziet, in Christus. Als een nieuwe schepping, gekocht en betaald door de Heere. Het was een paascha voor de Heere, hebben wij gelezen. Daar ging het om. Het was niet in de eerste plaats voor de Israëlieten. Nee, het was een paascha voor de Heere. En wat geweldig dat ook wij de vruchten mogen plukken van dat paascha. Dat wij daarin mogen delen. En dat God het allemaal heeft uitgedacht voor de grondlegging. Voor de nederwerping van deze aarde. En ook in werking heeft gezet. En als je dan de Bijbel zo door zou bladeren, ja, dan kom je natuurlijk uit in Jesaja 53... waar gesproken wordt over een lam dat ter slachting geleid werd. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Een machtige profetie over de lijdende knecht des Heren. Een profetie over de Heer Jezus die zou lijden en zou sterven op de heuvel Golgotha. En hij heeft zijn ziel gesteld tot een schuldoffer, zegt Jesaja. Hij heeft zijn ziel uitgestort tot in de dood. Uitgegoten in de dood. En dat bepaalt ons ook bij dat kostbare bloed van het lam. En dan kom je nog weer verder in de Bijbel, dan kom je in het Nieuwe Testament en dan kom je bij Johannes. Johannes 1 vers 29 en dan staat daar: de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toekomen en zegt dan: zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Wegneemt. In het Oude Testament werd het bedekt door het bloed. Men moest steeds opnieuw een offer brengen. Maar de Heer Jezus is voor eens en voor altijd voor al onze zonden gestorven. Zelfs de zonde die wij in de toekomst nog gaan doen. En ik zeg daar maar opnieuw bij, dat is nooit een vrijbrief om te zondigen, natuurlijk niet. Maar hij is wel voor eens en voor altijd voor al onze zonden gestorven. En wij mogen schuilen achter dat bloed van het lam. Wat het bewijsstuk van de zonde heeft uitgewist, beste mensen. Ja. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En even verderop staat er dan nog: zie het lam van God. Er zijn de enige twee keer overigens dat het lam zo genoemd wordt in de Bijbel. En wie dat lam is, nou ja, dat had Johannes natuurlijk al beschreven aan het begin van het evangelie. Want in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus. Ja. Die als Jezus van Nazareth door het land ging om de boodschap te verkondigen. Hij was de afdruk van Gods wezen. Hij was de afstraling van Gods heerlijkheid, het lam van God. En op dat lam rust onze zielen, zegt een lied. Op het Godslam rust mijn zielen. Hij ging de weg van het lijden. En dan lees ik verder nog in Johannes 17, even kijken hoe het er precies staat. Johannes 17. Dan staat daar in vers 3, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, broeders en zusters. Ja, de Heer Jezus, hij was van voor de grondlegging der wereld. Als er iemand geweest is die van de voorkennis van God geweten heeft, dan was het de Heer Jezus. Die in die laatste nacht precies wist wat hem te wachten stond. En dan hangt hij daar aan dat kruis en dan roept hij het uit. Het is volbracht. In de tijd van Abraham was het Moria. En nu is het Golgotha. En dan komt daar dat opschrift boven. Jezus, de koning, de Nazareër. Ja. Hij kwam uit Nazareth. Waarvan de Bijbel zegt op een andere plaats, kan uit Nazareth iets goeds komen. Eigenlijk kon dat niet in het oog van de Joden. Nazareth was de vuilnisbak van Israël. En dan staat er boven dat kruis, Jezus de Nazareër. Ja. Kan uit Nazareth wat goed komen? Ja, bij mensen niet. Maar bij God was dat mogelijk. En dan zijn er ook vandaag nog altijd heel veel mensen die zeggen, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat iemand die sterft aan een kruis, hoe kan zo iemand nou de redder van de wereld zijn? Dus de hele wereld is verlost doordat iemand aan dat kruis gehangen heeft. Nou, bij veel mensen wil dat er niet in. En is voor hen onmogelijk. Ja. Maar het is wel mogelijk bij God. Het is volbracht. En hij heeft die prijs betaald. Hij kwam om de wil van God te doen. Psalm 40. Hier ben ik, in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. En daarom, broeders en zusters, als je dan zo die paar versen leest hier in de Petrusbrief. Hij was tevoren gekend voor de grondlegging der wereld. Weet u, dan kom ik onder de indruk. Dan maakt mij dat stil. Dan maakt mij dat heel klein. Dat wij mogen weten dat al van voor de grondlegging der wereld God het Lam had voorbestemd. Al voordat de zonde zijn intrede deed in de wereld. Ja. Wat een machtige heiland hebben wij. Wat een liefdevolle God. Dat hij dat plan heeft bedacht. Tot redding voor u en voor mij. En ik hoop zo van harte dat u daar deel van uitmaakt. En zich ook het eigendom mag weten van de Heer Jezus Christus. Wel geprezen zij zijn naam. Amen.